Welkom. Je luistert naar een serie gesprekken met ouderen die hun ware identiteit zochten en vonden. Ouderen die op latere leeftijd uit de kast kwamen. Ouderen die in de verkeerde verpakking geboren zijn. En ouderen die opgroeiden in een tijdsgeest waarin er anders werd aangekeken tegen hun seksuele geaardheid. Het Nationaal Ouderenfonds gaat in gesprek met LHBTI-ouderen. Nel is 66 jaar, opgegroeid in een groot gezin van 9 kinderen in Katwijk aan Zee. Een in die tijd streng christelijk dorp. Over seksualiteit of homoseksualiteit werd thuis niet gesproken. Tot haar 18e had Nel nog nooit van het woord lesbisch gehoord. Hierdoor vond ze haar gevoelens voor meisjes erg verwarrend. Toen ze uiteindelijk uit de kast kwam bij haar ouders, is het contact verbroken en heeft ze haar familie jarenlang niet gezien. Ze heeft uiteindelijk haar geluk gevonden bij haar 2 kinderen, die ze samen met haar nu ex-partner en de hulp van een bekende donor heeft gekregen.
Ik wist denk ik al vrij jong dat ik meisjes boeiend vond. En toen ik jong was, had ik daar verder geen gedachten bij. Zo was dat gewoon voor mij. Totdat ik daar dan in opleiding was en een collegaatje tegenkwam. En daar was een klik. En dat was bij ons allebei zo. En we zeiden tegen elkaar, later gaan we trouwen, want zo hoort dat. Maar nu is het eigenlijk wel spannend. En het heeft een poosje geduurd. Maar we waren wel zo dat we het aan niemand vertelden. Want het idee dat iemand er iets van zou vinden, leek ons heel voorstelbaar. Dus daar hadden we niet zo'n zin in. Als 2 meiden in de zorg bij elkaar gingen wonen. Dat was gezellig. En we maakten braaf 2 eenpersoonsbedden in de slaapkamer. En gezellig samen in de huiskamer. En oké, leuk. En zij, wij wonen daar samen. En bracht s'avonds een keer een collega mee van de werk om een avondje te komen kaarten. En toen we naar bed gingen, zei ze, nee, ik wil geen kus meer van jou. Ik heb nu besloten dat ik met Henk, zo heette die, dat ik met hem ga trouwen. Ja, oh, want. Nou, dat hadden we toch afgesproken. Dat hoort. Nou, ik ben er eigenlijk niet meer zo mee bezig, want ik heb het oké, zoals het nu gaat. Nee, dus het was klaar. Tot de een of de andere dag. Ik ben heel christelijk opgevoed. En toen ik 15, 16, 17 was, ging ik zondags 2 keer naar de kerk. En ik wist heel goed dat wat ik voelde en wat ik dacht, dat zonde werd. En het is een hele lastige tijd geweest, omdat ik dacht, ik voelde me een beetje schizofreen. Ik ging naar de kerk en ik was braaf. Deed ik mee met alles wat er daar hoorde. Maar als ik op mijn kamer kwam, dan was ik daar verliefd op mijn vrouw. En wreek met haar. En ik weet wel, de eerste keer dat ik dat deed, dat ik nou komt, God stuurt iemand of iets. Of de Satan moet dan verschijnen, want ik doe iets wat zo niet kan. Maar hoe kan iets wat zo mooi is, zo fout zijn? Dat komt er eigenlijk ook niet in. Dus ik durfde het toch wel nog een keer te proberen. En daar heb ik me een poos heel ongelukkig over gevoeld. Want je bent, ja, hoe zeg ik dat? Je bent een beetje ten einde raad. En niemand heeft er een idee van.
Nee.
Dat was het lastige stukje. En toen kreeg ik een relatie met iemand en dat was wat serieus. En ik was natuurlijk ook wat ouder. En toen besloten we een huis te kopen. En met elkaar in een huis te gaan wonen. En dat ik, nu moet ik het echt gaan zeggen. Toen was ik 27. En ik heb een week lang moed proberen te verzamelen. Omdat ik dacht, als ik dit ga zeggen, slaat het in als een bom. En het heeft verder gaan. En hoe precies weet ik niet. Maar dat het heftig zou zijn. Wist ik zeker. Ik was er al een paar dagen ziek van. Ik kon niet werken. En ik dacht, ik moet het gewoon gaan doen. En toen mijn zusje naar school was, zei ik, ja, ik ben in de buurt omdat ik iets moet vertellen. Ik ga samen wonen. Oh? We weten geen eens meer wie, zei mijn moeder. Nee. Wat is het dan voor een jongen? Ja, dat is het ook nog. Het is geen jongen. Het is een vrouw. Mijn moeder de rug helemaal verstarren. En ze zich half omdraaien. Ze van, hoor ik nou goed? Wat hier gezegd wordt. En vervolgens werd ze helemaal hysterisch. Het kon niet en het mocht niet. En ik was haar kind, dus het kon niet. En de Satan was in mijn gevaren. En het was vreselijk. En het kon niet waar zijn. En ik ging nu vertellen dat het niet zo was. Dan zou ik je dat vertellen. Ik ben gelukkig. En dat was de laatste druppel. Mijn vader stond op, draaide zich om, liep de kamer uit en trok de deur achter zich. En mijn moeder zei, het is niet waar, het is niet waar. Het is wel waar. En ik ga nu. Want we gaan het hier niet over eens worden.
Nee.
En toen zei ze, als je de deur uitgaat, kom je pas weer terug als het niet meer waar is. En dat lijkt me heel lang kunnen gaan duren. Want het gaat niet over. En toen ben ik weg. Ik weet dat ik toen na tien jaar ging weg bij die vriendin. En dat ik tegen mijn moeder zei dat ik zo verdrietig was. En zei ze, kind, je doet net alsof het hetzelfde is. Tussen mannen en vrouwen. Ja, dat is echt gek, sorry. Ik zal het er niet meer over hebben. Ze had gebeden dat het over zou gaan. Mijn vriendin was natuurlijk de biologische moeder. En 25 jaar geleden was je als meemoeder niks.
Ja.
Je kon niet geregistreerd worden. Er kon nog niet getrouwd worden. Het enige wat kon was adopteren. En die adoptie had nogal wat voeten in de aarde. Dus het heeft bijna een jaar in beslag genomen dat dan had ik ze uiteindelijk geadopteerd. En waren dus ook mijn kinderen. Waren ze inmiddels 4 en 5. En werd het, mijn kinderen worden wel regelmatig gevraagd, hoe vind je dat dan om 2 moeders te hebben? Dus hoe vind jij het om een vader en een moeder te hebben? Het zijn mijn ouders. Het zijn de mensen waar ik het meest van hou. Het zijn de mensen waar ik altijd bij terecht kan. En ik vind het het allergrootste cadeau dat ik ooit heb gekregen.
Mooi.
Ja.
Dat horen heeft u ook een hele goede band met uw kind.
Ja.
Ja, fijn. Heeft u dat bij uw eigen ouders gemist?
Ja, enorm.
Ja.
Ja. Je moet altijd een soort verklaren. Verantwoorden. De keer dat mensen zeggen, oh, dat is goed hoor, dat mag ook. Als je zegt, ik heb een vrouw. En ik, nou wat fijn, dankjewel.
Ja.
Heb ik jouw toestemming daarvoor nodig? Maar het is zo'n automatisme van mensen om dan het wel goed te vinden. En dan hebben ze niet eens in de gaten hoe impertinent die vraag is. Ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van je stemming en van het moment. Maar op een gegeven moment ben je een beetje meur aan het raken. Van de ontkenning van mensen over jouw manier van leven. Maar het is hun norm, zoals de gereformeerden het in mijn tijd deden. Want die, die maakten ook een sneer. En die scholden ons ook uit. En in dat hele christelijke dorp waar wij woonden, kreeg je ook uitgemeten dat je een vuile dikke pot was. En je werd dan net niet gestompt, maar het scheelde soms weinig. Mensen reduceren je tot seksualiteit. Het is maar bijzaak. Ik ben veel meer dan dat. Mensen denken soms dat je je kinderen iets aandoet. Door ze in een relatie te zetten met 2 mannen of 2 vrouwen. En uiteindelijk blijkt dat het verschil is dat homoseksuele ouders veel bewustere keuzes maken. Het feit dat je krijgt niet per ongeluk een kind. Je moet er een heleboel voor doen.
Je luisterde naar een aflevering van In Gesprek met een LHBTI-ouderen. Ben je geïnspireerd geraakt? Er wachten nog een aantal gesprekken op je, dus de hoogste tijd om verder te luisteren.